Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hi, lads and lassies. Today on the great podcast Lassie, we're venturing into the heart of Bonnie Scotland. The land of misty glens, mythical creatures, and yes, Sean Connery. From the mystery of Nessie to the heavenly haggis, and bagpipes echoing through the Highlands, we'll even delve into the intense rivalry of the Old Firm. Tune in and prepare for a whirlwind of emotions, from the nostalgic notes of Scotland the Brave to the mortal words of William Wallace. Get ready to be tossed off your feet like a caber, and perhaps do a Highland fling or two, as we uncover the layers of this nation, as rich and varied as the Scottish tartan. So pour yourself a wee dram, strap on your kilt, because we're about to march through the thrilling, sometimes brooding, always passionate world of Scotland.
We zijn in Schotland, het Gallië van de Britse eilanden. Dapper hielden ze stand, iedereen was een beetje bang voor ze. En ze zien er ook allemaal uit alsof ze in de toverdrank gevallen zijn. En die toverdrank, laat zich raden, Scotch whisky. En die vergelijking kunnen we nog lekker verder uitmelken. De machtige haven van het industriële Glasgow, ooit zwart van de steenkool, zo rokerig als een single malt. Het water van de Schotse meren, beekjes en zeeën, zo helder als een single malt. En de Schotten zelf, laten we zeggen, een volkje zo straf als een goede single malt. Schotland is een mystieke plek, van mistige bergen en eindeloze leegte. De ideale plek voor helder verhalen en mysterieuze beestjes. En the rain, the bloody rain. Waar anders kunnen pubs zo knus zijn en dampen als in Schotland, gevoed door doorweekte jassen op de verwarming. Klinkt deze knussigheid je als muziek in de oren? Trek je kilt aan, schenk nog een whisky in en geniet van deze aflevering.
Hé, hey, we drinken geen whisky vanavond.
Nee, we drinken geen whisky.
Het is ook onze maandagavond.
Oh, wacht, ja. Ik niet zeggen.
Maar, ja, het is inderdaad onze maandagavond.
Onze maandagavond. En ik vind whisky ook niet te zuipen.
Oh, ben je echt niet?
Nee, echt.
Jij bent wel een van de enige fans, denk ik, die ik ken, Leon.
Ja, ik drink het wel te weinig, moet ik zeggen. Ik vind het wel leuk om met vrienden whisky te drinken. Maar dat gebeurt echt één keer in de twee jaar. Dus ik doe niet stoer of zo.
Je nipt het niet in je eentje.
Nee.
Ik beleg er wel in, flink.
En whisky?
Nee. Maar er zijn dus heel veel mensen die dat wel doen.
Ja, die hebben een hele kelder vol liggen met whiskyflessen uit, weet ik veel, 1901 of zo.
Ja. Komt vast terug deze aflevering. Maar hey, Schotland, hè, jongens.
Ja.
Zijn jullie ooit geweest?
Ja, maar alleen in Edinburgh en Glasgow. Dus ik kan eigenlijk zeggen van niet.
Nee, het is een beetje alsof je naar de States gaat en dan alleen in New York geweest bent.
Ja. Ik ben in, wij hebben met onze studie, hadden we van die buitenlandse reizen, weet je nog? En daar kon je dan voor in tekenen. Jullie zijn volgens mij met z'n naar Polen geweest.
Ja,
ik ben toen naar Schotland geweest. En dat was echt een mooi tripje, kan je wel vertellen.
Ik ben dus, toen ik in Edinburgh en Glasgow was, was het ook van mijn studie. Master Stadsgeografie hadden we daar.
Lekker, ik ga studeren, denk ik.
Ik wou het zeggen, dus mensen, als je nog een studie zoekt, sociale geografie, let's go.
Ga naar Schotland. En jij dus niet, Mark?
Nee, maar ik ben wel warm geworden van Schotland. Ik ben een van die mensen die niet per se voor of tegen Schotland was. Ik weet dat er heel veel Nederlanders zijn, die zijn extreem Schotland-fan. Het leeft. Yep. Dat merkten we ook al in mails die we gekregen hebben.
Ja, zo.
Maar ik ben wel in dat kamp beland eigenlijk.
Ik snap ook niet dat jij voor de aflevering zei... Ja, ik had eigenlijk niet zoveel met Schotland. Toen dacht ik, maar Schotland spreekt toch zo tot de verbeelding. Daar heeft iedereen toch wel wat mee.
Ja, maar ik heb ook iets met ongeveer alle andere landen. Dus het is gewoon druk in mijn hoofd.
Ja, goeie.
En het is nog drukker, want we hebben contact gehad met onze grootste inspirator De Bosatlas. En de Bosatlas heeft tegenwoordig een online versie. En wij zijn de drie gelukkige jongens die nu in het bezit zijn van drie mooie accounts voor de online omgeving van de Bosatlas. Het is echt een heerlijke plek om te zijn.
Ja, ja.
En ja, het maakte mijn onderzoek wel makkelijker. Ik heb er heel veel naar gezocht, maar het maakte me ook mijn onderzoek een stuk langer, want ik bleef er maar in hangen.
Ja,
ik was weer gewoon dezelfde Maxi die op 6, 7, 8-jarige leeftijd met zijn atlas onder zijn kussen.
Ja, ja, en er staan dus meer kaarten ook op dan in de atlas. En je kan natuurlijk super ver inzoomen.
Ja.
Blijft vet scherp, dus echt heel cool.
Dank Bosatlas hiervoor. En als we nog betere feitjes hebben de komende tijd, dan komt dat door jullie.
We hebben nog meer vrienden, namelijk de vrienden van de show en de donateurs. En er zijn weer een heel rijtje nieuwe te weten. Gnie, Jacob Saltman, Roel Spijkers, Vincent, Wessel en Maaike.
En Linda in Queensland, JF, Mojas, Dirk, Liver Jules, ik heb het niet makkelijk vandaag, Erik Goudappel, dat is dan wel weer mooi, Gerard Krap, Ede Jonkel en Corine.
En ook nog Timo, Salua Al Amrani, Bramibie, nice, Joris Leermakers, Schetien Powered by Big Max, hebben die niet al een keer gedaan?
Nee.
Tim, Remy van der Laan, Piet Vergieten Peter de Terminator, Harry Gerdien en drie speciale vrienden die ik even nog wil uitlichten. Te beginnen met Rube, de Rubenator Siffels. Die heeft het namelijk als cadeau gekregen. Dat kan natuurlijk ook. Die kan ook gewoon een vriend van de show cadeau geven. Maar ze baalden wel, want ze konden zijn naam niet combineren met iets geografisch. Dus alle inzendingen zijn welkom. En een ander die ik nog even wil toelichten, dat zijn namelijk Erin Broem McMunro en Sean Fionn. Sean Fionn, als ik het goed uitspreek. Die stuurde ons een mailtje. Ik zeg mailtje, maar we kregen een soort boek opgestuurd gekregen. Het was een mail waarin sowieso de tekst in de mail was al best veel. Nou krijgen wij best wel vaak mails, dus denk je, oké, leuk, lees er even overheen. En toen zag ik één bijlage en toen klikte ik op de bijlage en het was gewoon...
Was een scriptie.
Een scriptie met allemaal feitjes en verhalen over Schotland. Dus even een speciale mention voor jullie, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb er best wel wat uitgetrokken als zeg maar startpunt van mijn onderzoek. En ik vond het heel fijn ook om te lezen. Dus ik hoop dat we jullie een beetje met deze kennis eer aandoen met wat wij zelf hebben onderzocht. En wellicht hoor je nog iets nieuws.
Ja, dan gaan we testen. Dan gaan we beginnen, want ik denk dat dit maar zo best wel een lekker lange aflevering kan worden over Schotland. Het ligt in het uiterste noorden van Groot-Brittannië, dat eiland. Met recht is het ook het wildste deel ervan. Ik vond het een beetje het Patagonië van Groot-Brittannië.
Oké.
Kun je me daar een beetje in volgen?
Jazeker.
Ja, ik volg je wel.
Weinig mensen, veel bergen, mooiste natuur.
Ja, nou, een beetje koud ook wel.
Een beetje koud.
Ja.
Ruige lui.
Onbegaanbaar.
Onbegaanbaar, we gaan nog even door. Nou, de oppervlakte na Engeland is dit het grootste deel van de UK. Dus ongeveer een derde van het oppervlak. Ze hebben 5,5 miljoen inwoners. De hoofdstad is Edinburgh en dus niet Glasgow. Heerlijke rivaliteit. Ik ben echt van die rivaliteiten van steden gaan houden door de landen heen. Waar wonen die mensen nou? Eigenlijk maakt de Schotse bevolking het zich best wel lekker makkelijk. Hè? Dus het grootste deel is heel bergachtig, daar woont bijna niemand. En in het zuiden heb je zo'n brede corridor die vrij vlak is. En daar liggen dus ook Edinburgh en Glasgow. Maar ook steden als Dundee en St. Andrews, waar ook die uitstekende universiteit ligt. En daar wonen dus bijna alle mensen. En dat vasteland loopt dan via nog verder, via Inverness naar Thurso. En daarna gaat het nog even verder. In het westen liggen de Hebriden, eilandengroep. In het noorden liggen de Orkney-eilanden. En nog verder naar het noorden liggen de Shetland-eilanden.
Ja.
En die liggen dus weer dichter bij de Faroe en bij Noorwegen dan bij Edinburgh.
Ja.
Echt waanzin. Ja, super groot Schotland. Ze betalen met pound sterling, hè, dus de pond. Ik wil nog even droppen, oudste valuta ter wereld, voordat we zo meteen klaar zijn met het vieren.
Ik wou zeggen, je zou hem niet meer noemen. Maar,
nee, daarom kom ik nog even op terug.
Erbij snap ik hem wel.
Precies, ja, je moet hem zelf even noemen. De religie is, de helft van de mensen hangt ongeveer een geloof aan. Merendeel daarvan is christelijk, meer protestant dan katholiek. En taal, ja, in eerste instantie Engels met een heerlijk Schots accent. Maar Schots zelf is dan ook weer een taal. Dat spreken veel minder mensen. Dat wordt vooral gesproken in het noordoosten en in het zuiden. Is dus geen Keltische taal, maar een Germaanse. En is veel meer verwant aan het normale Engels. En ze hebben nog Scottish Gaelic. En dat is dus wel een Keltische taal.
Oh, dat is iets. De Schots is iets anders dan Scottish Gaelic.
Twee verschillende talen.
Ja. Ja, Schots en Engels zijn Germaanse talen. En Schots Gaelic dus niet, is Keltische taal.
Oké, dan weet ik echt niet wat Schots is.
Nou, ik denk als je het hoort, dat je denkt,
dan weet je wel dat het geen Engels is.
Nee, ik hoop het zo te horen.
Precies. Nou, de achternamen zijn dan wel weer vrij Engels. Je hebt Smith, Brown, Wilson, Campbell, Thompson en het hele riedeltje ga je weer afdraaien. En de vlag is een blauwe vlag met een wit diagonaal kruis erin, de St. Andrew's Cross. En dat is een van de oudste vlaggen ter wereld, al uit de 9e eeuw.
Oké. Okay. Zou je van dat ze zo dichtbij Denemarken zitten misschien?
Oeh, ja, maar wel, nee, wel die het kruis wel te diagonaal voor.
Ja, dat is zeker waar.
Wat vinden we van deze vlag?
Ja, ik vind hem heel vet.
Ja, heel vet. Heel ja. Cool.
Die ja. Kleurencombinatie is leuk. Hij kleurt ook goed op onze achtergrond.
Oh, ja. Spoiler. Ja. Oh nee, dat hebben mensen al gezien.
Ja, jij weet niet.
Volgens mij.
En ja. Een diagonale kruisen. Ja, is toch ook wel weer ja. Origineler dan al die verticale
kruisen. Ja, ja, precies.
7 plus.
Past goed in in de Union Jack.
Ja, zeker. Mooie aanvulling erop. Ja.
Oké, okay, Schotland. Hoeveel mensen wonen er in Schotland, denken jullie?
Ja, ja. 5,5 miljoen dus ongeveer.
Ja, ja, ja. Lekker. Ja, en hoeveel daarvan denk je dat er echt alleen Schots voelen? Dat ze zeggen, ik ben alleen Schots, dus niet ook Engels, Groot-Brittannië of whatever.
Alleen Schots. Ja, dus niet mensen die zeggen, ik ben in de eerste plaats Schots en ook nog
precies,
Brit.
Precies,
5,4 miljoen mensen.
Nou, er zijn er iets minder.
Wel veel, toch?
Ja, het is ongeveer 2/3. Dus ja. Heel veel landen hebben dan zo'n onderzoek laten doen, weet je wel. En die kan je dan even goed doorspitten. Dus ja, daar precies. Heb ik ook weer heel veel mijn tijd doorgebracht. 2/3 zegt dus, ik ben alleen Schots. En 1/3 zegt dus, ik ben ook Schots, maar ook bijvoorbeeld op de tweede plek Brits of zo. Of ik ben in eerste instantie, weet ik veel, Somalisch ook Schots.
Ah, ja. Dus iedereen zegt, ik ben in de eerste plaats
Gros wel, ja. Ja, wow. Ja, precies. Dus heerlijk. De Schotten wonen natuurlijk niet alleen in Schotland. Er zijn meer mensen van Schotse afkomst in Canada en de VS dan in Schotland zelf. Dat zagen we natuurlijk ook in Ierland.
Ja, logisch.
Maar daarom heb je ook heel veel bekende plaatsnamen die vanuit het Schots komen. Ik noem er een paar. Perth.
Oh.
Banff. Hey. Canada. En Calgary. Zijn allemaal, komen allemaal van het Schots. Dus dat is leuk. Hoe de Schotten eruit zien. Wij denken altijd bij de Ieren, denken we toch altijd dat ze roodharig zijn en zo. En daar maken we altijd grapjes over.
Schotten nog meer?
Schotten nog meer. 13%. En dat in Ierland 10% en wereldwijd minder dan 2%. Maar dit soort onderzoeken zijn altijd vrij lastig, want het wordt nooit echt bijgehouden. Maar in Schotland komt ook dus de meest zeldzame combinatie op aarde voor van ogen en haar. En dat is rood haar en blauwe ogen. En dat komt dus ook het meest voor in Schotland. Dus als dat je ding is, dan moet je die kant op gaan. Nou, Max, jij zei het net al. Schotland kun je inderdaad grofweg indelen in 3 delen. Highlands, Lowlands en die eilanden. Ik ga er nog even dieper op in. De Orkney, ik vind dat grappig. We hebben het eigenlijk helemaal niet benoemd. Maar vinden jullie Engeland niet ook lijken, of Groot-Brittannië niet ook lijken op een heks op een bezem? En dat dan die muts, dat is dan zeg maar Schotland. Ja. Ja, helemaal dat puntje van die muts. Daar zitten zeg maar de Orkney-eilanden. Ja.
Even, we zeggen nou al 2 keer Orkney-eilanden. Maar die hebben gewoon een perfecte Nederlandse benaming, hè?
Oh?
De Orkaden.
Is het, hè?
Ja.
Oh, wow, dat zal altijd lekker weer zijn.
Zo, inderdaad. De Orkaden, ja. Oké, nou, bij deze, de Orkaden. Verder heb je de Hebriden, de binnenhebriden en de buitenhebriden. Vind ik wel een lekkere terminologie, want dan weet je wel wat er dichter bij het land ligt, namelijk de binnenhebriden. Die zitten dus aan de westkust van Schotland, in de Atlantische Oceaan. Er zitten ongeveer 500 eilanden en daarvan zijn er 100 bewoond. En je hebt dus die Shetland-eilanden waar we het net over hebben gehad. En die Shetland-eilanden, daar spraken ze vroeger best wel een grappige taal. We zullen het denk ik straks in de geschiedenis wel hebben over de invloed vanuit vanuit Scandinavië op deze hele regio. Maar ze hebben daar dus ook nog een hele oude Scandinavische uitgestorven taal. Noorn heet dat. Maar toen die eilanden uiteindelijk niet meer Noorn werden, maar Schots. Toen is die taal soort van echt verbannen. Ook actief politiek opgevoerd. Dus als je dat sprak, dan werd je gewoon vervolgd. En ze hebben dus, achteraan gegaan wie de laatste persoon was die dat was. Dat was namelijk Walter Sutherland. Die sprak als laatste de taal en is gestorven in 1850. Maar ja, nu zijn er natuurlijk allemaal van die nerds. Die gaan een volle bak onderzoeken hoe die taal eruit zag. En het is heel moeilijk, want er is heel weinig van bewaard gebleven vanwege die dus politieke uitmoordingsslag van die taal eigenlijk.
Ja, ik vind het wel vet dat die laatste spreker dan ook wel gewoon echt een naam heeft. Dat het gewoon iemand is.
Exact.
De anonieme Noorn-spreker.
Dat is toch vet? Ik vind het echt vet. Maar goed. Ja. We gaan er heel veel dieper in op die talen. Want Engels spreken ze natuurlijk het meeste, waar je het net zei, hè, waar Glasgow en Edinburgh liggen en zo. Schots-Engels met woorden als bevy, scran. Een bevy is a beverage. Scran is eten. Idiot. Dat hoor je overal, maar voornamelijk inderdaad de Lowlands. Dan heb je nog Schots Gaelic. Dat spreken ze dus in veel meer in het noorden. Daar komen woorden als bog, zo'n wetland, loch en glen vandaan. En dat hoor je het meeste op de Highlands en ook op de eilanden. En ik ging even uitzoeken hoe dat precies heet. En daar heb je natuurlijk altijd YouTube voor. Dus dit is Rosemary, die Scottish Gaelic spreekt.
Smisha Rosemary. Ga je me ook al aan lees de jes aan de balabik in de wilke jaren morgen. Wat Gaelic ik maak het. Ach, ik ga ook me baan het. Ik ga me ook al aan de dag voor een Russische krijgkoek beurlen of een tjeetje.
Ja, hier herken ik inderdaad wel elementen uit het Iers Gaelic en het Welsh uit. Dus ik zou wel horen dat het een Keltische taal is, ja.
Niks met Hebreeuws en Nederlands. En
ja, ik wou net zeggen, ik zou het er niet uittrekken waar ze naast me zouden zitten in de kroeg.
Nee, ik ook niet.
Behalve dus wat ik ook met Wales had, dat als je dan Engelse leenwoorden tussendoor gebruikt, dat je dan wel herkent, omdat het dan heel Schots wordt uitgesproken. Maar
ja, misschien trek ik een grote broek aan, maar...
Ja. Het klinkt wel tof.
Ja, het klinkt fantastisch. Overigens is een vierde officiële taal, naast Engels, Schots en Schots Gaelic, is de gebarentaal, Britse gebarentaal.
Hmm.
Dat hebben ze al een tijdje. Het eerste land wat dat invoerde, 1979,
zullen wij
was officiële
zijn?
Taal.
Nederland?
Nee, Zweden. Oh. Nederland in 2020.
Oh, ja.
Daar
ja,
hebben we wel
beter later nooit, maar wel een goede zaak trouwens.
Precies, ja, absoluut, absoluut. Want altijd mijn hoofd deed overkoken is dat je dus ook accenten hebt in gebarentaal en dat er dus ook verschillende talen in gebarentaal ook is. Mijn hoofd kan daar niet omheen.
Dat je verschillende talen... Oh, okay.
Ja, dus zeg maar, je hebt Britse gebarentaal, Nederlands gebarentaal, Duits gebarentaal, dat
dus
soort dingen.
Een Brit die gebarentaal spreekt of uitbeeldt, die kan een Nederlander niet...
Ik heb geen idee. Als mensen het weten, laat ons weten, want ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Nee, voordat
misschien
ik denk dat het niet waar zijn.
Nou, ja, maar misschien ook omdat alle talen hebben ook andere grammatica en zo.
Ja.
Ja, exact. Maar goed. Voordat we onszelf hier in het niks wegpraten.
Nu al 8 rectificaties rond de broek.
Persoonlijk ben ik een gigantisch fan van de Schotten. De Schotse accent en de Schotse comedians. Dus ik wilde hier ook nog even wat Schots laten horen. Want dit is namelijk van de hele bekende Schotse comedian Kevin Bridges, die naar de VS gaat. Luister goed.
I done a gig in America. And after the gig, a guy said to me, hey buddy, are you actually Scottish? And I said yes. And a bit of your soul dies when you say yes. You're used to saying aye. Now you feel your brain giving you a wanker sign.
Dit is een Schots-Engels.
Ja, dit is Schots-Engels.
Niet Schots-Gods.
Nee, maar okay. Dit sta je ook wel, toch? Ik bedoel, tenminste, ik sta dit wel. Ik vind het wel echt fantastisch.
Ja, ik moet wel een beetje mijn best doen, hoor.
Ja, en ongeveer de helft van mijn warme gevoel van Schotland komt door dit taaltje.
Ja, heerlijk.
Klinkt heerlijk.
Ja, nou goed. Over de personen in Schotland heb je natuurlijk clans. Komt het ook van het Schots-Gaelische woord clan. Dat betekent letterlijk kinderen. Clans zijn gewoon eigenlijk hele grote uitgebreide families. Vaak al eeuwenoud. Met eigen wapens en hele eigen officiële structuur en zo. En die wordt dus in Schotland erkend in het zogenaamde Court of the Lord Lion. En die houdt alle wapens en heraldiek en zo bij. Dat is gewoon een officiële court. Ja, dat is wel awesome, toch? Ik vind dat vet. En de meeste clans hebben ook hun eigen tartanpatronen. En waar kennen we dat van?
Van de kilt.
Van de kilt, precies. Dus de clans die hebben dus hun eigen patroon en die zetten ze dan weer uit in de kilt. Hebben jullie enig idee waarom de Schotten kilts dragen?
Geen idee.
Nee, eigenlijk niet.
Nou, dat komt uit het leger. En vroeger, omdat ze dan dus door die highlands, lowlands of whatever moesten lopen waar heel veel water was en zo. En een kilt is eigenlijk een soort hele makkelijke soort rok die je heel makkelijk af en aan kunt doen. Dus wat ze dan deden, als je een broek aan hebt, ja, dan loop je door het water. Als je broek nat, ben je fucked. Wat ze dan deden, dan deden ze me gewoon uit. En dan kon je dan door het water lopen en deed hem daarna weer aan, zeg maar. Dan was je niet je kleding dat. Ja. En dat was een beetje het idee daarachter.
Vandaar ook geen ondergoed eronder.
Ja, en dat is zeg maar inderdaad, dat ondergoed eronder, dat is officieel niet. Maar dan ook weer wel. Nou, hier zijn ook weer hele studies over gedaan. Dus ik ga hier ook niet meer mijn vingers aan branden, voordat dit de rectificatieaflevering van de eeuw wordt. Ik wil tenslotte nog even de feestdagen toelichten. Dat vind ik ook altijd leuk. Dat zegt altijd veel over een volk. Ze hebben Hogmanay, dat is 31 december. Dus of eigenlijk gewoon de periode rondom nieuwjaar, maar dus wel in het oude jaar. Dat is met Noors en Gaelisch roots. En dat gaat om mensen cadeaus geven en bij vrienden langsgaan. That's it. Maar daar gaat extra aandacht uit naar de first loot. Dat is oftewel de eerste persoon, de eerste gast van het nieuwe jaar die jou ontvangt. En dat is dan, die geeft dan geluk en leuk en blijheid.
Okay.
Dat vind ik altijd leuk. Dat is een soort wedstrijdje wie is als eerste gast te gast. Je hebt ook Burns Night. En daar kom ik later ook nog wel over op terug. Dat is, dan heb je Burns Suppers. En Burns Supper is het jaarlijkse diner dat gegeven wordt ter ere van het leven en de poëzie van de Schotse dichter Robert Burns. En die komen nog wel veel terug in de Schotse folklore.
Ja.
Dat kunnen zowel hele formele als hele informele gatherings zijn. Maar bovenal moet ze gewoon het vermaak dienen. En het eigenlijk overal wat ik terugzag, wat er terugkomt overal, is haggis, Schotse whisky en misschien 1 of 2 gedichtjes van de beste man. Dus het gaat eigenlijk vooral om de gezelligheid, zeg maar. Ten slotte heb je St. Andrew's Day. We hebben alle saints nu al gehad van Groot-Brittannië. Dat is 30 november. Is ook gewoon een bank holiday, zoals het heet, een vrije dag in Schotland. Gewoon veel eten, drinken, muziek en dans en festiviteiten tot diep in de nacht.
Lekker.
Okay.
Wat een nationale trots. We gaan even kijken hoe ze daaraan gekomen zijn, jongens, in het geschiedenishoofdstukje. En ik vind het wel echt een mooi voordeel van dit vierluik, en zeker de laatste, dat je ook lekker kan teruggrijpen op de geschiedenis van al die andere gebieden.
Ja.
Dus wat weten we tot nu toe? Dit zijn eilanden die oorspronkelijk werden bewoond door Keltische volkeren. Maar veel contact met Europese vasteland betekende eigenlijk dat die Engelse bevolking grotendeels vervangen werd door niet-Keltische volkeren. En eigenlijk alle onherbergzame gebieden, dus Wales, Noord-Ierland en dus ook Schotland, daar wonen ze nog wel. Ja. Dus dat zie je dus ook wel terug in de bevolking van Schotland. Onherbergzaam zie je in Schotland ook wel aan het feit dat de grens tussen Engeland en Schotland ongeveer ook de noordgrens is van het Romeinse Rijk. Dat is wel echt best wel vet. Die beten zich stuk op de Picten. Dat is een Keltisch volk, die woonde daar toen. Ik vond het een beetje de Maori avant la lettre. Zij gingen ook getatoeëerd door het leven. Kregen ook de naam van de Romeinen. Dus Picti betekent ook geverfden.
Nee, nou ja.
En die Romeinen die waren een beetje bang voor ze. Het lukte ook niet om Schotland in te lijven. En sterker nog, de Romeinen bouwden de muur van Hadrianus om zich te beschermen tegen de noordelijke barbaren. Dus met recht een beetje bang.
Ja.
En die Romeinen die gingen het Caledonië noemen. En ik herinner me nog de Nieuwe Hebriden, Schotse eilandengroep. Maar de Nieuwe Hebriden is dus Vanuatu.
Ja, ja.
Nu tegenwoordig. Oh, ja. Dus als je ook weet dat Nieuw-Caledonië een overzees gebiedsdeel van Frankrijk is, dan weet je dat ze ook Brits zijn geweest.
Ja, ja. Goeie. Die link had ik inderdaad nog niet gelegd.
Nee, nee, het ligt ook niet zo heel ver van elkaar af, dus dat is wel mooi. In de eeuwen daarna kwamen er wel steeds meer volkjesbuurten. Met name allemaal volkjes met hun eigen koninkrijkjes. Uit Ierland bijvoorbeeld kwamen de Scoti. Dan kun je de naam van Schotland ook wel plaatsen. En om maar eens te benadrukken hoe belangrijk die vikingen zijn geweest, om een vuist te maken tegen de vikingen, hebben die koninkrijkjes dus allemaal heel snel zich verenigd. En dat leverde dus in de 9e eeuw al een groot koninkrijk op en dat noemden we ze ook de Kingdom of Scotland. Met dus ook een van de oudste vlaggen ter wereld, ja, net besproken.
Ja, ja. Ja, het is ongeveer tegelijkertijd ontstaan dus als het Koninkrijk Engeland.
Ja.
Ja, gewoon ja, simultaan. Dus
ook
ja.
Als gevolg van invallen door vikingen.
Ja, en dat is precies wat ik wilde, wat me eigenlijk is een beetje opgevallen. Misschien een beetje vooruitlopend op het einde van deze aflevering. We moeten terugblikken op het hele Verenigd Koninkrijk.
Wat maakt het land uniek, ja.
Maar dat die invloed van die vikingen en die Noormannen in deze aflevering die we hebben besproken zo gigantisch is geweest.
Echt gigantisch.
Ja. Echt gigantisch. Maar dat hadden we in Denemarken, zagen we dat ook al. Nou, het sowieso in Noorwegen, Zweden natuurlijk ook. Eigenlijk... Mm-hmm. Is Nederland een beetje de vreemde eend in de bijt wat dit betreft? Want wij hebben, ja, Dorenstad en verder is het gewoon, zijn ze er wel geweest, zeg maar. Maar het heeft bij ons niet geleid tot een soort verenigd Nederland tegen de vikingen of zo, snap je? En in Normandië hebben we het ook over gehad. Dus ja. Ik vind het heel grappig dat je heel goed...
Nederland was gewoan ook grotendeels een totaal onbegaanbaar moerasland in
die
tijd.
Dus, ja, er was hier niet zoveel te beleven.
We gaan wel ergens anders naartoe.
Zonder kastelen.
Ja. Ja, en er waren wel heel veel gebieden waar wel veel te beleven was.
En te plunderen.
We weten in ieder geval wel dat sinds de Engelse aflevering ook, dat in de 17e eeuw, daar pakken we weer even op, dat Schotland een personele unie werd met Engeland en een eeuw later dus ook opging in het Verenigd Koninkrijk. Maar goed, ze hebben in ieder geval wel bijna 900 jaar hebben ze zich verzet tegen Engeland en met wisselend succes, want in de vroege 13e en vroege 14e eeuw zijn ze ook bezet geweest door Engeland. En wie daar een eind aan maakte was Robert de Bruce, misschien wel de beroemdste nationale held van Schotland. Dus we gaan even naar het jaar 1314, naar de slag bij Bannockburn. En de Schotten die hadden een kasteel van Stirling bezet, iets ten noorden van Edinburgh en Glasgow. En koning Edward van Engeland die stuurde er 25.000 mannen heen en de Schotten waren maar met 9.000. Kan jullie wel laten raden wie er gewonnen heeft? De Schotten. Dat leidde in 1320 tot de Declaration of Arbroath. Belangrijkste document uit de geschiedenis. Een beetje de Declaration of Independence, zeg maar.
Ja.
Er is er zoveel gevochten hier in dit land. En daar snap je dus ook waarom er zoveel kastelen staan in Schotland.
Ja. Ja, en zoveel epische namen. Want je hebt een William Wallace of zo niet eens genoemd, zeg maar. Dat soort legendarische helden, die zijn natuurlijk genoeg in die regio.
Ja, draagt bij aan de mystiek.
Ja, en eigenlijk is het ook mooi. Hè? Want op een gegeven moment is het dus onderdeel geworden van het Verenigd Koninkrijk. Maar met de Schotse koning als hoofd. Dus eigenlijk heeft Schotland, als het ware, Engeland geannexeerd eerder dan andersom uiteindelijk.
Ja, dat is een mooie samenloop in de geschiedenis inderdaad. Ja, Edinburgh werd in de 14e eeuw werd die de hoofdstad. En werd ook heel lang een beetje alleen heerser qua Schotse steden. En het duurde echt wel tot ver in de industriële revolutie voordat ze concurrentie kregen. En wel van Glasgow. Nu de grootste stad van Schotland. En dat werd ook echt een van de rijkste steden van de wereld. Was de dichtstbevolkte stad van heel Groot-Brittannië. En eind 19e eeuw was Glasgow goed voor de helft van de Britse scheepsindustrie. En een kwart van alle locomotieven van de wereld werd hier gemaakt.
Oh, okay.
Dat is sowieso waanzin.
Ja, maar in die tijd werden natuurlijk niet heel veel locomotieven in de rest van de wereld gebruikt. Dus
nee.
Ja, maar dan nog.
Maar even om op te tekenen.
Een stad zo noordelijk in het Verenigd Koninkrijk.
Ja. Ja, Glasgow werd ook een van de eerste steden in Europa die door het plafond van 1 miljoen inwoners ging.
Okay.
Dus met recht een mooie stad. Nou, tussendoor nog even aandacht voor iets anders. Of eigenlijk iemand anders, want we moeten het even hebben over Emmeline Pankhurst.
Nice.
Ze is de oprichter van de Suffragettes. de voorvechters van vrouwenrechten en vrouwenkiesrecht. En ze was heel vindingrijk in haar manier van werken. We gaan even terug naar het jaar 1914, de Battle of Glasgow. En wat was er aan de hand? Die suffragettes die waren gevangen om hun acties. En ze waren in de hongerstaking gegaan en de regering die had het zo gedaan. Als ze te verzwakt waren, dan werden ze vrijgelaten en naar het ziekenhuis gebracht om aan te sterken. En zodra ze sterk genoeg waren, dan werden ze opnieuw gearresteerd en weer in de bak gegooid. En daar streed die Emmeline tegen. En ze wilde eigenlijk van Londen wilde ze naar Glasgow reizen om daar te spreken over, op een evenement tegen dit alles. En de politie wist daarvan dat ze ging komen. En ze wilde haar arresteren voordat ze die zaal inkwam. Nou, wat die politie niet wist, is dat die vrouwen alles zo goed hadden voorbereid. Ze hadden slingers opgehangen rond het podium, als een soort van boksring, zeg maar. Maar in die slingers hadden ze ook allemaal prikkeldraad verborgen, zodat die agenten daar niet snel op konden komen. En wat ze ook niet wisten, is dat die Emmeline Pankhurst dus al lang in de zaal was. Die had zich al eerder naar binnen laten smokkelen in een wasmand.
Nice.
En zij stapte eruit en ze begon dus te spreken. En die politie die ging erop af, kwam vast te strikken of vast te zitten in dat prikkeldraad. En toen klapte die vrouwen er nog een keer bovenop met vlaggenmasten als stormram en emmers water die ze over die agenten heen gooiden. En toen een van die vrouwen een pistool uit de zak haalde, toen sloeg de sfeer om. En toen braken er ook rellen uit in de stad.
Ja, het is wel goed om te zeggen trouwens dat in dat pistool zat dus een los vlodder.
Ja, oké. Okay.
Dus ze waren niet van plan iemand te doden. Maar ja, dat weet je natuurlijk als politieagent die daar staat niet.
Nee, het was geen moordaanslag, maar wisten zij natuurlijk niet.
Nee.
Nou, ze werden allemaal gearresteerd en dus die Emmeline ging ook weer in hongerstaking. Dus dit is een beetje de manier waarop zij streden, weet je wel?
Ja, ja, sowieso die verhalen van die suffragettes in die tijd, dat is ruig, jongen. Ja. Dat ging echt hard aan toe.
Maar ook wel weer mooi, dat vond ik dus ook, dat in de Eerste Wereldoorlog heeft zij dus ook de strijd gestaakt, omdat ze het allerbelangrijkst vond dat het Verenigd Koninkrijk wel dus de oorlog wilde winnen. Zou winnen.
Oh, ja.
En ze voerden dus ook actie om de vrouwen in de fabrieken te laten werken, zodat de mannen konden gaan vechten aan het front.
Ja.
Dus ook dat weer.
Ja, ik heb ook gelezen dat ze in die tijd ook in Schotland langs de deuren zijn gegaan om iets van witte zakdoekjes of zo. Ik doe het even uit, maar ik weet niet precies. Maar witte zakdoekjes uit te delen aan de mannen die niet wilden vechten in de oorlog.
Ja.
Zo van, we doen je geen pijn of zo, maar we publicly shamen je wel even voor het feit dat jij niet wilde vechten voor ons vaderland.
Ja, 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 dat soort acties. Wat wel een beetje naar is voor haar, ze is 1928 gestorven, net een paar weken voordat haar grote doel, vrouwenkiesrecht, ook in het hele Verenigd Koninkrijk in bereik kwam. Dus dat is niet zo mooi.
Ik denk wel dat als ze had mogen kiezen om nog 10 jaar langer door te leven en ook niet had mogen stemmen, dat ze hiervoor had gekozen.
Ja, ja, waarschijnlijk dat is wel. Ja, dat is zo. Nou, Schotland was uiteindelijk best een rijk deel tijdens de Industriële Revolutie en ook de eeuwen daarna. Maar what goes up must go down. Dus in de 20e eeuw werd het nogal spannend. Het was echt een hele grote maakindustrie. Hè? En die had echt als voordeel dat in de 2 wereldoorlogen... dat die economie wel redelijk overeind blijft. Maar als het even tegen zit, vallen ook daar de hardste klappen. En de jaren 30 die waren dus echt verschrikkelijk. Maar de grootste klap kwam wel na de Tweede Wereldoorlog. Ook echt een tijd waarin veel van die oude ambachten en industrieën verdwenen. Dat was hier natuurlijk ook zo. En dat was in Schotland wel misschien nog wel erger.
Ja, ja, die economische klappen die hadden ook wel gevolgen voor het politieke landschap. Want sinds de Tweede Wereldoorlog was de Labour-partij dominant in de Schotse politiek, zoals eigenlijk in het hele Verenigd Koninkrijk. En die Labour-partij die was in Schotland trouw aan Londen. Maar sinds de jaren 70 werd in Schotland ook steeds meer een nationalistisch Schots gevoel aangewakkerd. En dat kwam dus mede door die economische klap. Het ging allemaal minder goed. Ja, dan krijg je natuurlijk vanzelf dat mensen gaan nadenken over hun identiteit bijvoorbeeld. Nou, uiteindelijk slaagden de Schotten erin om in 1998 de Scotland Act te laten passeren in het Lagerhuis. En daarin werd vastgelegd dat Schotland weer een eigen parlement zou krijgen. Met bevoegdheden over een aantal binnenlandse aangelegenheden.
Nou, beetje hetzelfde als in Wales eigenlijk.
Ja.
Ja.
En in 1999 werd het eerste Schotse parlement in 300 jaar tijd geïnstalleerd.
Wow.
Dus toen hadden ze weer een eigen Schots parlement. Toen nog trouwens met Labour als grootste partij.
Ja.
Dat parlement is trouwens echt in alle opzichten anders dan het parlement in Westminster in Londen. Het is namelijk een eenkamerparlement met slechts 128 zetels. Dus veel minder dan in Londen. En die zetels die worden ingenomen door een veel betere afspiegeling van de bevolking dan bij het Londense parlement. Want het is niet zo dat gewoon de winnaar van de kiesdistricten alle zetels innemen. Dus niet dat first past the post voting system van winner takes all. Dat is zo voor een deel van de zetels, maar een ander deel wordt aangewezen eigenlijk door regio's. Waardoor ook kleine partijen kans hebben om in het parlement te komen.
Eerlijk hè?
Veel eerlijker. Het gebouw lijkt ook echt in geen enkel opzicht op de Londense tegenhanger. Want het is een hypermodern staaltje, moderne architectuur. En het ligt echt prachtig in Edinburgh aan een enorm park vlakbij Old Town. Dus echt het contrast tussen de ligging in de oude stad. Maar wel gewoon een echt supermooi, modern gebouw. In de 21ste eeuw werd dat Schotse nationalisme waar we het over hadden steeds sterker. En er werd zelfs hardop nagedacht over Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. In 2007 werd de Scottish Nationalist Party de grootste partij. Haalden ze dus Labour in. En in 2011 hadden ze zelfs een absolute meerderheid in het Schotse parlement.
Wow.
En in 2014 werd er op hun voorspraak een referendum georganiseerd, waarin de Schotten zich mochten uitspreken over onafhankelijkheid.
Oké, hoe kijken ze daar in Westminster tegenaan?
Nou, ja, met gemengde gevoelens. Maar het Britse hogerhuis had wel de weg vrijgemaakt om uittreding van Schotland grondwettelijk mogelijk te maken. Dus die hadden dus wel gezegd van ja, als ze er dan voor kiezen, dan gaan we gewoon wel zorgen dat dat ook kan.
Niet
ja.
Wat je in Spanje zag toen Catalonië dat probeerde afzetten.
Nee, precies. Maar ze hielden wel hun hart vast. En uiteindelijk stemde 55% van de Schotten ervoor om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Dus ja, in Londen waren ze opgelucht. Maar niet heel veel later was de roep om onafhankelijkheid weer springlevend. Want bij het Brexit-referendum stemde namelijk een meerderheid van de Schotten ervoor om bij de Europese Unie te blijven. Maar net als in Noord-Ierland mocht dat niet baten. Dus tegen wil en dank verlieten de Schotten ook de Europese Unie. En sindsdien probeert Schotland van alles om een tweede referendum te houden. Maar nu is vanuit Londen het antwoord eigenlijk telkens nee vanuit de Conservative Party.
Nou zijn ze bang.
Ja. Ja, heel spannend of dat gaat veranderen als er in Londen bijvoorbeeld een volgende machtswissel gaat plaatsvinden. Misschien dat Labour zegt, als die nog eens aan de macht komen, van we staan wel een volgend referendum toe.
Ze moeten een Schotse infiltrant hebben dan.
Ja.
Die dat even mogelijk maakt.
Ja, er zitten ook Schotten in het Lagerhuis natuurlijk in Londen. Zelfs van de Scottish Nationalist Party trouwens.
Ja, daar heb ik nog een mooi filmpje van gevonden toevallig. Want ik zat dus tussen grasduinen op dat Schotse accent. En er is een stukje uit de politiek van een paar jaar geleden, waarin een Schotse parlementariër probeert te praten met een Engelse parlementariër. Nou, dat gaat als volgt.
Can I ask the honourable gentleman what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability?
Here, here.
Oh, I'm sorry. It must be something to do with my Antipodean background. Could he please repeat the question, because I didn't follow it.
Well, very popular today. I'm saying that a number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible?
I'm really sorry. Please, could you do it very slowly and intimidate English?
Het sluit al mooi aan bij ons, onze bevinding, toch? Dat je gewoon dit is het eiland waar het Engels vandaan komt. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel plekken waar je gewoon echt geen levende ziel kunt verstaan.
Ja, echt. Ja. Hey, die steun voor de Scottish Nationalist Party die is intussen nog steeds heel hoog. Ze hebben precies de helft van de zetels in de handen. Samen met de Groenen vormen ze een coalitie. Ideologisch gezien zitten die Scottish Nationalist Party trouwens niet alleen op het gebied van nationalisme, maar ook op het gebied van sociaaldemocratie. Dus ze zitten best wel in het vaarwater van Labour ook. Die Scottish Nationalist Party doet het trouwens ook best goed op het gebied van inclusiviteit van hun leiders. Want tussen 2014 en 2023 was Nicola Sturgeon, namens de partij de vrouwelijke premier van Schotland. En die werd opgevolgd door Humza Yousaf, een Schot van Pakistanse komaf.
Ja.
Dus ja, voor een nationalistische partij best wel lekker bezig.
Ja.
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad.
Ja.
Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschaving.
dingen.
Ja, nou, ja. Je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kouwstokjes de vroegste vorm van mondsverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen Sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd, Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Nee, eerlijk, ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil.
Ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is... Ja,
dat is echt super. Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Jij ook?
Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus, jij leest dit hele mooie stuk. Dit je nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Toch?
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast. Jongens, de natuur van Schotland is magistraal. We beginnen in de Highlands, oftewel de Schotse hooglanden. Vroeger, voor de mensen, jullie zijn er allebei nooit geweest, maar voor de mensen die er geweest zijn, het is niet heel ruig meer. Het is best wel lievig, soort van, als je bekijkt naar andere plekken, helemaal als je kijkt naar de kaart. Maar vroeger was het echt een groot gekhuis van ruigheid. En hun hoogste berg is 1345 meter hoog. Dat is de Ben Nevis, meteen de hoogste berg van heel Groot-Brittannië. Vond ik eigenlijk best meevallen qua hoogte, niet?
Ja, dat was ongeveer wel wat ik ervan verwacht had, denk ik.
Ja, maar iets wat de Highlands heet, had ik toch al wat meer van verwacht. Maar goed,
ja,
wij noemen in Nederland heel snel shit een berg, dus prima.
Hallo, erosie.
Ja, precies, exact. Nou, dank je wel voor dit bruggetje, want dat is inderdaad een transformatie geweest. Want het was echt een hooggebergte en het is nu meer een middelgebergte. En het is een resultaat van langdurige geologische processen. Ze zijn namelijk gevormd door een combinatie van isostatistische aanpassing. Dat hebben we besproken in onder andere Noorwegen en Canada. Dat is dus dat ijs gaat smelten en dat die grond omhoog komt. En de glaciale erosie. En de glaciale erosie, dan bewegen die gletsjers eigenlijk langzaam naar voren, zeg maar. Dus die schuiven gewoon zo naar voren. Die nemen dan vervolgens alles mee in hun pad. En daardoor komt er een mooi U-vormig dal achter. En dat dal, dat kennen wij nu als een glen. Dat woord uit het Gaelic, wat we kennen. In dat ijs van die gletsjers, daar zitten vaak stenen of ander puin zit daarin. En als dat dan langzaam schuift door middel van erosie, dan krast dat als het ware over de bodem en over alle andere dingen die het passeert. En dat kun je heel goed zien, dus in de Schotse hooglanden. Dus alle geologen die kunnen hier hun hart ophalen, want dat zijn striaties. En striaties die bestuderen ze dan dus om te kijken wat bijvoorbeeld de stroomrichting was van de vroegere gletsjers. Maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend.
Klinkt als strié en ziet er ook ongeveer zo uit.
Die Highlands, trouwens, daar vinden we dus ook de hoogste waterval van het Verenigd Koninkrijk. 200 meter hoog. Dat vind ik dan wel weer heel hoog.
Ja, had ik ook wel lager verwacht.
Dat is vier keer zo hoog als de Niagara Falls. Ja, daar kan je wel een waterval noemen. Kan je wel mooie, precies 15 minuten of zo zijn en dan weer lekker weg.
Ja.
Qua diertjes kennen we vanuit de hooglanden natuurlijk één dier heel goed.
Ja. Schotse Hooglander.
De Schotse Hooglander.
Oh, ik zit echt wat diep te graven. Maar nee, soms is het gewoon makkelijker.
Ja, soms is het heel makkelijk. Ja, en die heb je natuurlijk ook gewoon in Nederland. Ik zie ze nog wel eens tijdens het fietsen. Ik vind ze echt fantastisch mooi. Ze
ik ook.
Echt van die super chille mega runderen met het haar voor hun ogen. Ze zien er gewoon heel lief uit. En wij houden ze hier dus ook omdat ze dus helpen met grazen. Helpen ze met het beheer van de natuurgebieden bijvoorbeeld. Een soort alternatief superschaap. Wat we ook veel vinden in Schotland zijn de meren. Oftewel de
Lochs.
De Lochs. Schotland heeft meer dan 31.000 zoetwatermeren. De grootste is Loch Lomond. Is ook meteen de grootste van het Verenigd Koninkrijk. Maar het meer van Schotland is natuurlijk
Loch Ness.
Loch Ness, ja. 36 kilometer lang en op het breedste deel 1,6 kilometer breed. Dat is echt unit groot. Op de diepste punt is het 226 meter diep. En dat betekent dat het qua volume verreweg het grootste meer van Schotland is. Sterker nog, dit vond ik een leuk feitje. Al het water van alle meren in Wales en Engeland zou passen in Loch Ness.
Oké. Okay.
Ja. Het is het hele jaar in het water zo rond de 5 graden. Dus het wisselt niet echt gedurende het jaar. En het is pikkendonker in het water, omdat door de vele regen allemaal deeltjes van de omgeving in dat water terechtkomen. En daardoor is het echt mega zwart.
Oh ja. En dit is ook echt zo'n streepvormig meer, hè?
Ja.
Dus het is wel mooi als je dan op die kaart van Schotland kijkt, dan vraag je altijd af van, is dat noordwesten en dat zuidoosten? Zit daar een scheiding tussen? Is dat zee?
Ja.
Is dat het hele noordwesten een eiland? En dat is dus net niet zo. En daarom is Loch Ness ook niet een stuk zee.
Ja, ja, en zo'n net niet zee, die spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Want ja, zo'n groot meer met heel veel volume, wat pikzwart is. Wat zou er allemaal in leven? Wat zou er allemaal in leven, jongens?
Vraag je dat ook wel eens af?
Ik vraag me dat wel eens af. Zijn er dagen dat ik me dat afvraag? En ik ben niet de enige die zich dat afvraagt. De allereerste melding van een vreemd watermonster in Loch Ness komt voort uit een oude tekst uit de 6e eeuw. Dus echt al heel oud. Daarin wordt beschreven hoe een Ierse monnik een monster zag in de Ness rivier. Dus het is ook een rivier. Door het kruis te maken verbanden die het monster naar Loch Ness. Nou, dat is dus de eerste omschrijving van het monster van Loch Ness. Fast forward naar 1934. En toen waren er in één keer allemaal foto's en mensen die daar iets over ze wilden zeggen. En het waren eigenlijk voornamelijk mensen die gewoon zelf heel bekend wilden worden. Er is één hele bekende foto. Die kennen wij allemaal als de Surgeon's foto. En die foto is gemaakt door een gekrenkte wildlife jager die beroemd wilde worden. Hij knutselde een plastic hoofd op een speelgoedonderzeeër. En maakte een foto, gaf die aan zijn stiefzoon, die een chirurg was. En die gaf hem aan de Daily Mail. En toen de volgende dag stond op de voorpagina van de Daily Mail. Ja, en dan is natuurlijk de legende geboren.
Ja.
En hij heeft die chirurg, die heeft dus op zijn sterfbed toegegeven dat het allemaal een hoax was. En dat die zijn oom of zijn vader dat wilde aanpassen om bekend te worden eigenlijk.
Die heeft wel iets ontketend, hè?
Ja, tegenwoordig gaan ze dus al met drones en allemaal dingen die kant op. Dus ja, als je nog wil onderzoeken of Nessie echt bestaat voordat het hele mysterie door wetenschap doodgemaakt wordt, dan moet je er lekker heen gaan zelf. Over leuke diertjes gesproken, ze hebben sowieso best wel een setje aan leuke dieren. Denk bijvoorbeeld aan de Shetlandponies, oftewel de Shelties.
Nou ja,
ik kom van de Shetland-eilanden natuurlijk. Je hebt heel veel zeevogels die langstrekken. En mijn lokale favoriet is de papegaaiduiker. Die super vrolijke vogel die daar ook heel veel voorkomt. Wel steeds minder trouwens, want ook daar veel last van klimaatverandering. Ook de Schotten hebben daar heel veel last van. Dus die diertjes zijn ook gewoon steeds meer bedreigd.
In IJsland heb je ze veel.
In IJsland heb je, ja, alle eilanden die ertussen zitten, heb je ze natuurlijk ook veel. Faroe en zo kan je ook nog heen als je er zin in hebt.
Ja.
Wat ik ook leuk vind, is de nationale bloem is de distel.
Okay. Saai.
De nationale boom is de grove den.
Wat is dat?
Ja, grove den.
Kan bij zo'n grove den.
Saai. Ja. En het nationale dier is de eenhoorn.
Oh, vet.
Ja. Is dat net als Loch Ness monster?
Ja, nou goed. Daar lijkt het dus wel heel erg op. Want het komt dus heel erg uit de Keltische mythologie. Een eenhoorn is inderdaad niet een eekhoorn, een eenhoorn. Gewoon zo'n paard met zo'n dikke unit op zijn neus. En die staat gelijk aan onschuld en zuiverheid, ridderlijkheid, trots en durf. Dus na de draken van Wales hebben we nu de eenhoorns van Schotland.
Je bent één lijp dier vergeten. Dolly.
Dolly het schaap?
Ja.
Komt ook uit Schotland.
Jazeker.
Eerste gekloonde schaap ter wereld?
Het eerste gekloonde zoogdier ter wereld zelfs.
Oké. Nou, Dolly bij deze.
Ja, toch bij deze. Ja, ik ga het natuurlijk hebben over toerisme. En Leon, je hebt ons al meegenomen langs de ruige kust en de vele eilanden. Dus ik trek graag met jullie het binnenland in, naar de hooglanden. Het ruigste en het hoogste deel dus van de Britse eilanden. Ja, landschappelijk lijkt het meer op Scandinavië. Zij het is niet meer zo ruig als het ooit was, maar alsnog wel ruig genoeg, denk ik.
Ja.
Veel avonturiers die gaan hier natuurlijk de elementen trotseren, gaan wandelen. En ik neem jullie mee op een klein wandelingetje.
Kijk, nice.
De bekendste is namelijk de West Highland Way. Dat is ruim 150 kilometer van Glasgow naar Fort William. Het grootste deel voert door het Nationaal Park Loch Lomond, orka-spotten en de Trossachs. En ja, dat is echt alles wat je erbij voorstelt. En als je na die wandeling nog niet genoeg hebt, kun je vanaf Fort William gewoon in een kaarsrechte lijn over vlak terrein naar het noordoosten lopen. Namelijk door die Great Glen, dat langgerekte, smalle dal dat precies een breuklijn volgt. De aardkorst aan weerszijden van het dal schuift hier ook langs elkaar heen. Dus best wel interessant. En tijdens de laatste ijstijd heeft het ijs dus dat dal zijn karakteristieke U-vorm gegeven. Ja. En daarom heet het dus ook een glen inderdaad, zoals je uitlegde.
Je kan het ook heel mooi zien vanuit de ruimte.
Ja.
Zeg maar echt als een satellietkaart van Schotland. Dan zie je gewoon zo'n tak, zo'n streep door
het ijs. Je ziet precies dus hoe de, in welke richting de gletsjer zich heeft bewogen. Ja. Loch Ness ligt daar dus ook. Nou, die kan je dan dus ook mooi meepakken. Je kunt Schotland ook op een hele andere manier beleven. Namelijk door te beperken tot Edinburgh en Glasgow. Dat heb ik dus gedaan. Die liggen helemaal in het zuiden, vlak bij elkaar. Dus geef je totaal geen representatief beeld van de rest van het land. Maar het zijn wel steden die ik je echt van harte kan aanbevelen. En ze zijn ook goed met elkaar te combineren in één trip. Met de trein reis je binnen een uur van de een naar de andere stad. Dus dat is echt chill. En we beginnen in het oosten. In Edinburgh. Dat is zonder twijfel de mooiste van de twee. De stad ligt prachtig aan een baai, de Firth of Forth. Mooie naam. Nice. Het centrum is verdeeld in een Old Town en een New Town. Die liggen tegenover elkaar op twee heuvels. En in het tussengelegen dal ligt het station, waar je dus straks de trein naar Glasgow kan pakken. Dus echt mooi gebouwd. De Old Town is heel pittoresk. Een lange straat met oude huizen. De Royal Mile heet die. Die leidt je naar Edinburgh Castle. Dat bovenop een vulkanische plug ligt. Ja hoor. Hier ook. Ja. En de rest van die Old Town is eigenlijk een beetje sediment. Wat in de leizijde, als het ware, van die vulkanische plug is achtergebleven in de ijstijd. Nou, dat middeleeuwse erfgoed leent zich ook heel goed als locatie van festivals. Edinburgh promoot zich als de festivalhoofdstad van de wereld. Het grootste festival is de Edinburgh Fringe. Dat is het grootste kunstfestival ter wereld. Tienduizenden voorstellingen op honderden locaties, miljoenen bezoekers. Echt gigantisch. Het wordt ieder jaar gehouden in augustus. Een maand waarin er nog veel meer festivals in Edinburgh worden georganiseerd. Een bekende manifestatie is de Tap Two. Dat zijn muziekoptredens door militairen om historische slagen te herdenken. Dat trekt jaarlijks echt tientallen miljoenen tv-kijkers van over de hele wereld. In het Engels heet zoiets trouwens een tattoo. Wat is afgeleid van het Nederlandse woord tattoo. Dus het is oorspronkelijk een Nederlands woord. Ik heb nog even hoopvol opgezocht of de tatoeage of misschien de Russische band daar ook van zijn afgeleid, maar helaas.
Toen ging je associatie net iets te ver.
Toen ging het net iets te ver.
Tattoo hebben we besproken, die komt van Cook. Die heeft Cook meegenomen van zijn eilandreisjes.
Oh ja, precies. In Engeland? Ja, nou, dan is dat ook verklaard. Ja. De New Town dan, tegenover de Old Town dan, die stamt uit de 19e eeuw, dus ook niet meer zo heel nieuw. Die is vooral stedenbouwkundig heel interessant. Geometrische stratenpatronen, veel Victoriaanse architectuur. Echt heel tof. En buiten het centrum kan ik Leith aanbevelen. Dat is de traditionele visserswijk aan de kust.
Oké. Okay.
Tipje voor wie toch een kleine Highland experience wil. Beklim Arthur's Seat. Dat is een heuvel aan de rand van de Old Town. Dat ligt dus ook eigenlijk in het park waar dat nieuwe parlementsgebouw aan ligt. Het is een uurtje omhoog wandelen en het levert super mooi uitzicht op over de stad, over die baai en bij helder weer op de besneeuwde toppen van de hooglanden. Is echt tof.
Goeie.
Dan Glasgow. Zeker minder pittoresk, een stuk rauwer, maar daardoor ook wel hipper en bruisender. Glasgow is volgens The Guardian zelfs de beste muziekstad van het Verenigd Koninkrijk. En mijn ervaring is ook dat je hier beter kan clubben, terwijl je in Edinburgh bijvoorbeeld eerder mooie oude bruine kroegen vindt.
Ja, check. Ja.
Glasgow ligt aan de River Clyde. Is van oorsprong dus een grote haven en industriestad. Heb je besproken, Max. En die rol heeft het dus grotendeels verloren. Langs de rivier vinden op voormalige industrieterreinen dus daardoor allerlei herontwikkelingen plaats. Dus dat is echt wel interessant. En neem ook zeker een ritje in de metro. Die is echt heel schattig. De diameter van de tunnelbuis is namelijk maar 3,3 meter. Dus het zijn extreem kleine treintjes. Wow. En wij kunnen er echt nauwelijks rechtop in staan.
Oké.
Is het nog spannend op de een of andere manier voor sommige mensen?
Als je claustrofobisch bent, denk ik dat het heel fijn is.
Ja, het is iets spannender, denk ik, dan een normale metro. Ja.
Maar voor de meesten wel gewoon te doen.
Ja.
Als je bang bent voor metro's, is het ook spannend.
Ja, nee, het is wel te doen. Maar het is wel, ja, als je daar bent, dan valt je wel direct op. Wow, wat is dit voor een klein treintje? De meeste, of vervolgens gesproken, de meeste mensen pakken het vliegtuig als ze naar Edinburgh of Glasgow gaan. Maar je kunt het ook prima met de trein doen. Duurt wel wat langer en het is meestal ook wat duurder, maar je krijgt er echt een schitterende treinreis voor terug. Eerst chase je natuurlijk gewoon binnen 3 uur met de Eurostar naar Londen. En daar stap je over op de iconische Flying Scotsman. De trein van Londen naar Edinburgh. Die daar al ruim 150 jaar rijdt. En die levert je echt een fraaier uitzicht dan wanneer je alleen de Noordzee ziet vanuit je vliegtuigraampje. Dus denk niet in reistijd, denk vooral in reisplezier.
Gratis tipje van de grote podcast, Lars.
Ja, dat is idee.
Mooi. Hey, dat is een heleboel praktijk. Dank daarvoor, Huug. Kan ik even met jullie de theorie induiken? Want We hebben het over de economie. En we gaan eerst even een beroemde Schot bespreken, jongens. Adam Smith.
Ja.
Een verlichtingsdenker die vooral veel betekend heeft voor de economie. En we kennen hem vooral van zijn bekendste boek, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, afgekort tot The Wealth of Nations. Misschien wel het allerbelangrijkste economische boek ooit. Hij schreef dat boek, komt hij, 1776. Precies het jaar van de Amerikaanse onafhankelijkheid ook. En het wordt echt gezien als de startsignaal voor de versnelling van de industriële revolutie. En ook in de categorie industriële revolutie, voordat ik hem vergeet, James Watt komt ook uit Schotland, uitvinder van de stoommachine. Maar die Adam Smith die koppelde als een van de eerste, dus echt de ratio, dus de logica aan het menselijk handelen, aan het vakgebied van de economie. En 3 dingen waren erin belangrijk, dus ga even met me mee. Punt 1 is de markt moet zijn werk kunnen doen. Ja, dus de overheid moet er niet al te veel sturen. Laissez-faire. Hij schrijft zelf over de onzichtbare hand. En daar bedoelt hij ook mee de zelfregulerende werking van de markt. Dat is de eerste. Tweede is, hij breekt een lans voor arbeidsdeling. Dus dat helemaal aan het begin van de industriële revolutie kwam dat op. Hè. Dan had je het arbeidsproces, dat deelde je dan op in veel meer kleine specialistische taken. Waardoor je veel efficiënter kon werken. En dat zag je dus ook veel in de fabrieken gebeuren. De derde is dat de rijkdom van de staat niet meer gemeten zou worden in de hoeveelheid goud en zilver die de staat had, maar door wat er gewoon in dat land werd geproduceerd. Dus dat waren 3 punten waar hij bekend is van is geworden. En hij werd dus ook de grondlegger van het moderne liberalisme. En nu is het wel verleidelijk om dit alles langs een meetlat van nu te leggen. Ja. Dus nu we juist te maken hebben met alle uitwassen van ongebreideld kapitalisme. En dat is dus wel gevaarlijk. Dus het neoliberalisme is zeker niet uitgevonden door Adam Smith. Niet helemaal eerlijk. Ik las een stuk in de Volkskrant dat een van de grootste problemen van Adam Smith is dat iedereen zijn werk kent, maar eigenlijk bijna niemand het gelezen heeft. Zoals wij.
Ja, een beetje net als met Marx toch, zeggen ze dat ook altijd.
Met Marx zeggen ze dat inderdaad ook wel, ja. Men gaat wel best wel snel aan de haal. Met allemaal van die termen als de onzichtbare hand en ook one-liners als wij danken onze maaltijd niet aan de welwillendheid van de slager, de brouwer of de bakker, maar aan het feit dat ze hun eigen belang voor ogen hebben. Nou, maar goed, die Smith leefde dus wel in een tijd voor de globalisering, dus voor het klimaatprobleem en voor de verslaving aan fossiele grondstoffen. Dus we verwarren het ook ten onrechte met egoïsme en met hebzucht. Dus wat je wel moet doen, zien dat hij in zijn tijd revolutionair was om economische voorspoed te koppelen aan de arbeid van doodnormale mensen. Dat was toen echt niet normaal.
Nee.
Dus politieke en economische rechten had je echt niet als normale arbeider. En als je dus volledig terecht boos wil zijn op de uitwassen van het liberalisme, richt je pijlen dan op het neoliberalisme van Milton Friedman en zo en laat onze Adam lekker met rust. Ja?
Ja.
Nou, dan Schotland. We hebben best wel een mooie transitie gemaakt in Schotland van een extreme industriestreek naar een moderne, veelzijdige economie die Schotland nu is. Dus de vraag is ook, waarom werden ze zo'n industriële grootmacht? En wat in ieder geval hielp, is dat ze in het land lagen waar de industriële revolutie begon.
Ja.
James Watt is ook een Schot, dus dat helpt. Hmm. Maar als we ook kijken naar die geografie, hè, dus specifiek die Midland Valley, die Central Lowlands die we net bespraken, Leon, dat vlakke stuk, daar liggen dus ook Edinburgh en Glasgow. Maar het is ook 1 groot kolenveld. En daardoor kon dus Glasgow bijvoorbeeld ook zo'n grote havenstad worden.
Ja, ja.
En niet alleen Glasgow, ook steden als Inverness, Aberdeen en Dundee hebben ook echt hele goede havens.
Ja, ja.
Maar moest ik hier ophouden na de oorlog. En hoe anders is het daarom nu? Sinds ongeveer de jaren 80 werd ongeveer die hele Midland Valley 1 groot hoogwaardig IT-gebied. vergelijkbaar ook met Silicon Valley. En ze vonden het dus ook een hele goede naam, omdat Silicon Glen...
Ik wilde het net zeggen, hebben ze het Silicon Glen genoemd?
Ja, they did it. In de jaren 90 kwamen 3 van de 10 Europese computers uit Schotland. En 2/3 van de pinautomaten kwam uit Dundee.
Echt? Ja, goed.
Dan heb je ook echt,
ja, dan heb je een mooie specialisatie.
Ik weet nog, mag ik een klein beetje inbreken? Ja, ik weet nog, toen wij daar in Schotland waren, ik weet niet meer welke stad het was, Dundee of Inverness, een van die steden die zeg maar in de industriële revolutie compleet geworpen op de grondstof jutten. Dus alle zakken die toen nog werden gemaakt, werden allemaal van jutten gemaakt. Ja. En toen was de opkomst van kunststof en plastic. En toen was de stad failliet.
Bye bye. Ja.
Ja, en ik heb nu een beetje het idee, zeg maar, als we straks allemaal contactloos gaan betalen, niet met pinautomaten, maar op een andere manier, dat is Dundee fucked.
Ja, dit is wel mooi dat je het zegt, want die Silicon Glen is ook een beetje in verval nu. En dan krijg je weer zoiets van, shit, dan raken we ons alles weer kwijt. Het is nu natuurlijk verplaatst naar alle landen waar dat voor je gevoel thuis hoort, dus China en Taiwan en zo. Maar er zit dus ook wel iets positiefs aan, want die productie is dus grotendeels verdwenen. Eerst van schepen, toen van pinautomaten. Maar er zit nog wel heel veel IT-kennis, dus software en zo. En nu zijn veel mensen dus ook wel een beetje opgelucht dat ze dus niet weer zo'n economische monocultuur zijn geworden.
Nee, dat ze een beetje economische complexiteit hebben gekregen.
Ja, dus een beetje eindgoed al goed.
Ja, fijn. Ja.
All right.
Ja, Max, dankjewel voor jouw grote uiteenzetting van de theorie van Adam Smith. Ik had hem inderdaad opgeschreven als grote schrijver van Schotland.
Niet vergeten.
Nee, niet vergeten. Nog wat grote schrijvers zijn dus David Hume. Een groot filosoof uit de verlichting. En ik ging zijn wiki even doorlezen en op zijn wiki staat... Hume stond bekend als een aardige man. Dat is chill, toch? Als dat op je wiki staat.
Ze kunnen veel onaardigere dingen over je schrijven.
Zeker. Je hebt ook nog Arthur Conan Doyle, de uitvinder van Sherlock Holmes. Walter Scott wil ik even benoemd hebben, want hij is de uitvinder van mijn favoriete genre van boeken, namelijk de historische roman. Hij schreef onder andere over Ivanhoe en heeft de Robin Hood neergezet, zoals wij hem eigenlijk met z'n allen een beetje kennen. Verder nog wat acteurs en actrices die ik even wil noemen. Ik weet dat het niet jullie favoriete onderwerp is, maar wel dat van mij. Ik kreeg ook heel veel goede reacties op Game of Thrones Noord-Ierland. Oh, ik ben zo blij dat je het wel benoemd.
Ja, tuurlijk. Gewoon lekker blijven doen, Leon.
Nou, je hebt James McAvoy. Die zit in X-Men, zoals sommige mensen kennen. Kelly MacDonald doet de stem van Brave. Die ook, is een Pixar film. Die gaat ook over een Schots meisje met rood haar. Die heel brave is.
En blauwe ogen.
Ik weet eigenlijk niet of ze blauwe ogen heeft. Het zou wel een goede zijn. Het zou echt een goede selling point zijn van Schotland.
Okay.
Maar zij zit ook in Trainspotting. En Trainspotting, dat is echt de Schotlandfilm, cultfilm... die eigenlijk iedereen wel een keer gezien moet hebben in zijn leven. Jullie zullen hem waarschijnlijk niet gezien hebben, of wel?
Nee, gaat ook geen lichtje branden eigenlijk.
Bij Trainspotting niet? Nee? Oké, nou,
fantastisch. Ik ken hem wel, niet gezien, misschien wel gezien, maar weer vergeten.
Bizarre film over onder andere drugs afkicken en zo. En heel veel Schots zit erin. Wie er ook in zit is Ewan McGregor. Misschien wel de bekendste acteur uit Schotland. Speelt ook Obi-Wan Kenobi. En speelde in Moulin Rouge. En wat hij heeft gedaan, wat jullie wel aan zou spreken. Hij is motorrijder en hij is dus met een maat van hem heeft hij dus de Long Way Round gedaan. Dus van Engeland helemaal naar New York. En de Long Way Down. Dus helemaal van de Noordkaap tot aan Zuid-Afrika.
So, maar wacht even. Van Engeland naar New York?
Ja, via Rusland en Alaska. Oh. En zo.
Ja, nee, niet gewoon niet op het water met een boot. En dan,
ja, oké. Okay,
nee, okay,
vriend van de show wel.
Ja, daarom met de Long Way Round.
Ja, oké.
Okay. Verder hebben we natuurlijk Brian Cox van Succession. Ken de meesten van. Gerard Butler speelt in 300 onder andere. En Sean Connery. Ja, ik ben weer. De Bond. De films over Schotland. Niet films in Schotland, maar films over Schotland. Ik heb net Trainspotting genoemd. Ik heb net Brave genoemd. Maar de film der films over Schotland is natuurlijk...
Ja, die van James Bond, dat hij weer teruggaat naar waar hij geboren is. Nee, dat wilde je niet horen.
Oh, ik kan hier echt een uur lang naar jullie hoofden zitten kijken.
Braveheart.
Braveheart. Goed zo. Ja, lekker.
Zo?
Ja, Braveheart. They may take our lives, but they will never take our freedom. Natuurlijk Mel Gibson, die William Wallace speelt. Als je nog een goede film wil kijken vanavond, ik zou zeggen, ga die kant op.
Okay.
Maar we gaan natuurlijk naar de muziek, want dat is mijn favoriete van dit alles. We beginnen even met wat bekende hitjes die jullie allemaal kennen, maar dan hebben we ze in ieder geval genoemd. Eentje die het altijd goed doet op feesten en partijen, maar ook stiekem een klein beetje in de slaapkamer, is Jerry Rafferty.
Super fout, maar dat is een rechtstreekse associatie naar GTA Vice City.
Oh, daarmee. Oké, ja.
Ja, ik vind het altijd een heerlijke, heerlijke saxofoon solo.
Is echt een goed nummer, ja.
En eentje met ook waar ik het Schots accent heel goed in vind terugkomen, van Amy MacDonald. Dit is het nummer This Is The Life.
Ja, dit is een goede mama appelsap. Ja. Steek een mes in zijn lijf.
En toen ik er was, was dit een hitje.
Oh, dus, dat is
ja,
heel
ik
lekker.
Associeer ik hem ook. Ja,
ja heel goed. Oké, en vanaf nu wordt mijn muziekhoofdstukje één groot kippenvelmoment. Ja, dus zet hem goed aan en luister even heel fijn, want is, we bouwen hem op. Het wordt steeds epischer. Ik laat eerst een nummertje horen en daarna ga ik wat over vertellen. Komt-ie.
Ja, Leon, je hebt, in Canada heb je dat nummer opgezet van The Weeknd, Blinding Lights, waarvan ik zei van dit is mijn favoriet in een genre waarvan ik eigenlijk niet weet wat het genre is. Ja. Dat is dit met Bronski Beat, is dat ook zo.
Zeker, ja.
Echt een geniaal
nummer. Inderdaad, Bronski Beat. De frontman van Bronski Beat, Jimmer Somerville, is een Schot. En hij heeft zich echt jarenlang ingezet voor de LHBTIQ+ gemeenschap en voor daklozen. En dit verhaal is, als je de lyrics leest, dat wist ik dus helemaal niet. Ik kwam erachter toen ik het onderzocht. Het is het verhaal van een jonge homoseksuele man die door pesterij en uitsluiting wordt gedwongen om het huis te verlaten.
In zijn small town.
In zijn small town. Dus dat is echt, echt nou goed. Maar hij heeft zich zijn hele leven lang goed ingezet. Volgende. Kippenvelmoment nummer 2. I dreamed a dream in time gone by.
Ja, Susan Boyle.
Susan Boyle. Ja.
Viral of all the letters.
Zeker. Zo. So. Ik heb dus even dat verhaal opgezocht. Ik denk dat iedereen wel een beetje weet waar het over gaat, toch? Zij zeg maar, had precies het tegenovergestelde van wat op dat moment de mensen wilden zien, zeg maar. Een oude huisvrouw met een soort grijs gek permanentje. En nou, iedereen had zoiets van, wat doe jij hier? En haar ontvangst werd dan ook mega sceptisch ontvangen. Ze werd ook best wel vaak teruggeduwd vanuit de organisatie, totdat ze steeds begon met zingen. Want het heeft niet het juiste profiel, bla bla bla. Nou, ik heb jullie net het filmpje laten zien wat hierbij hoort. Want dit is namelijk die Britain's Got Talent video. En je ziet gewoon die hele jury helemaal gewoon vertrekken van wow, wat gebeurt hier? En ja. Het gaat dus ook best wel goed met haar. En dat vind ik best wel leuk. En ze heeft meer dan 25 miljoen platen verkocht.
Oh ja?
Ja, haar debuutalbum, I Dream the Dream, wat je dus net hoorde, is een van de best verkochte albums van de 21ste eeuw. Wereldwijd meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren. Oh, en het best verkochte album van 2009.
Wat chill. Okay. Want iemand gewoon ook fijn. Echt al een steady huisvrouw is, die niet meer een 16-jarig tiener artiestje wordt, die gewoon helemaal overhoop gaat.
Precies.
Ja. Dat het ook gewoon goed gaat met Susan Boyle.
Precies.
Daar ben ik heel blij mee.
Ja, never judge a book by its cover. Volgende kippenvelmoment. Hoort eigenlijk ook een filmpje bij, maar in het geluid kan het ook wel. Ik ga het eerst even inleiden. Gaat over de ster Lewis Capaldi. Lewis Capaldi is de grootste Schotse ster van het moment, maar echt by far. Hij is een beetje de Ed Sheeran van Schotland, zeg maar. In september 2022, vorig jaar, werd hij gediagnosticeerd met Tourette-syndroom. Wat er bij hem dus, dat is al bij iedereen is dat anders. Hè? Bij hem leidt dat er soms toe dat hij soort spiertrekkingen krijgt in zijn lichaam en in zijn gezicht. En hij was halverwege 2023 gestopt met toeren. En hij wilde terugkomen bij het Glastonbury Festival. Een van de grootste festivals van het hele Verenigd Koninkrijk. En zijn allergrootste hit, tijdens zijn allergrootste hit, Someone You Loved, en lukte hem door zijn plotselinge bewegingen van zijn Tourette, lukte het hem niet om de hoge tonen van het nummer te halen. Maar gelukkig heeft hij zo'n schare goede fans die hem meteen te hulp schoten. En dat ga ik even laten horen.
Ja, ik zit hier echt met kippenvel. Ja. Ik vind het ook altijd fascinerend trouwens dat als 60.000 mensen die niet kunnen zingen, samen zingen, het ineens wel zuiver is.
Ja, dat heb je in een voetbalstadion, heb ik dat ook altijd. Ja, klopt. Maar goed, ik vertelde jullie helemaal in het begin over Robert Burns. Weet je nog, die poëet waarvan ze die dag vieren.
Ja.
Sommigen vinden hem de allerbelangrijkste Schot aller tijden. En dat heeft niet te maken met zijn gedichten, per se. Niet te maken met zijn nationale dag, per se. Maar vanwege de nummers die zijn gemaakt op zijn teksten. En eentje die kennen jullie van de stadions, maar ik ga jullie de versie laten horen van Auld Lang Syne. Die wordt gezongen door een Iers koor. Luister goed.
Durf bijna niet meer te praten.
Nee.
Nou, dit zingen ze dus altijd als
a
cappella.
Ja, dit zingen ze dus altijd met oud en nieuw. Zingen ze dit altijd massaal. Maar goed, ik kan me met één ding afsluiten natuurlijk.
De didgeridoo.
Ja, ik wist dat je deze vergelijking ging maken. Voor de mensen die niet al 2 jaar luisteren naar onze podcast, bij het kunsthoofdstukje Australië was Hugo Noordman compleet de didgeridoo vergeten. Maar dat gaat mij niet overkomen in Schotland, want ik wil afsluiten met het beste instrument aller tijden. Het werd gebruikt tijdens wereldoorlogen. Je kunt het op 15 kilometer verderop horen.
Oh, er ja, geen... gaat echt nu pas een belletje rinkelen bij mij. Ik had het gewoon weer vergeten anders. Hè? Goed dat jij dit hoofdstukje hebt.
Lekker. Je kunt er op geen mogelijkheid zacht op spelen. Er zit geen volumeknop of iets op. Dus ik ga jullie Scotland the Brave laten horen op de doedelzak.
Oh. Dit was ook verreweg de beste beltoon op je Nokia 3210. Zeg maar pre-polygone tijdperk.
Zo, ja. Maar ik vind dit zo'n episch. Ik heb dus in mijn onderzoekje de hele tijd allemaal... Oké, welk nummer met de doedelzak ga ik laten horen? En het moet wel deze zijn. En het is, ik vind het zo episch klinken. Ja. Ik vind het echt fantastisch.
Ja, ja, als je de aflevering nu gewoon had laten uitlopen... gewoon met dit nummer en dan gewoon klaar. Ja, had ik ook gewoon helemaal prima gevonden.
Ja, nee, ik heb nog honger. We moeten nog wat eten.
Dat is zo. Ja, en daarvoor gaan we naar de keuken. Maar we gaan eerst wat drinken. Want ja, we kennen Schotland natuurlijk vooral van de whisky. Betekent levenswater in de Keltische talen. Dus je schrijft het ook als fuisce. Dus F-U-I-S-C-E. Huh. Dus verengelst is dat dan whisky.
Ben je een enorme snop als je het op die manier ook gaat bestellen in de pub?
Nou ja, je kunt een poging doen. Daar zullen ze wel weten wat je bedoelt. Maar ja. In Nederland natuurlijk niet. En jongens, ik heb even zitten denken van... wij zijn altijd zo lief voor elkaar hier in deze afleveringen. En daar gaan we even een eind aan maken. Dus we gaan een quizje doen.
Oké.
Meestal is er gewoon alleen een prijs. En vandaag is er alleen een straf.
Uh-oh.
Oh jee.
Van iets wat we in de Engelse keuken vergeten zijn. Dus doe even met me mee.
Even gaan maken met het feit dat jij een lepel in je handen.
Ja. We gaan het hebben over whisky. Dus ik ga jullie een paar vragen stellen. En jullie mogen allebei een antwoord geven. Ja?
Ja.
Oké. In welke landen schrijf je whisky met een E voor de Y en welke zonder?
Met is Amerika. Zonder is UK en Schotland.
Huug?
Daar sluit ik me graag bij aan.
Oké. Gaan jullie allebei goed?
Ja, dat kijk ik wegkomen.
Nu wil ik van jullie allebei een antwoord hebben. Whisky is van oudsher gemaakt van A. tarwe, B. gerst, C. spelt of D. rogge. Nu zeggen.
Tarwe.
Boom. Het is gerst, maar ja, dan hebben we nog geen verliezen. Derde vraag. Schotse whiskies staan vaak de boek als rokerig. Hoe komt die rokerige smaak? Is dat omdat die verhit wordt boven houtskool of boven turf?
Turf.
Houtskool.
We hebben een winnaar.
Uh-oh.
Het is turf. Dus Hugo. Hugo Noordman, je krijgt een hapje van een hartig smeersel op basis van gistextract van oudsher en bijproduct van de productie van bier. De marketing slogan is love it or hate it.
Is het Marmite?
Ja. Oh, beter. Ik vreesde echt zo hard Haggis.
Ja, ik dacht inderdaad ook hier komt Haggis.
Gaan Haggis moeten komen.
Oké, okay, komt-ie.
Het is altijd leuk in een hoorspel, hè, dat je dit soort dingen moet
doen. Dit is echt een grote hap, Max.
Ja, maar ja, goed. Ja, turf, man. Kom maar.
Oké, gaan we.
Ik heb dit nog nooit gegeten.
Het is echt het allerergste geluid ter wereld dat ik net een paar doedelzak heb laten horen en dat ik nu een smakkende Hugo hoor.
Hugo, duim omhoog of omlaag?
Oké, luisteraar. Hier zit even een knipje, want ik moest even mijn mond spoelen.
Hugo, ging niet lekker.
Gadverdamme, wat is dit een troep, zeg.
Ik heb dat mensen nooit
dit
zo gezien.
Voor de lol eten. Het is ook echt... niet te vergelijken met iets wat ik... Nou ja.
Nee, je was niet blij.
Ja, gaan we nog over Haggis hebben? Want dan hoest ik helemaal mijn avondmaal
op. Ik zal je sparen, want we hebben geen stuk Haggis bij ons. Trouwens, nog een van die vragen waar jullie ineens aan toe zijn gekomen was... moet ik wel even zeggen over whisky, dat de single malt... Weet je waar dat vandaan komt? Is dat A, gaan we gewoon door, afkomstig van 1 distilleerderij... of B, maar 1 keer gedistilleerd?
Ik denk tweede.
Ik denk het eerste.
Nou, Hugo had je nog een keer verloren.
Okay. Moet je dat happy?
We stoppen met de whisky, jongens. Want we moeten even wat mooie streekgerechten bespreken. Ten eerste Black Angus. Het beroemde ras is Schots. Kun je mooie steaks van maken. De Arbroath Smokies. Dat zijn gezouten schelvissen. En dan gaar gestoomd in een rokerig vuur. En dat wordt dus ook wel gebruikt in Cullen Skink. Zo'n romige soep. Lijkt een beetje op clam chowder of een Franse bisque.
Oké.
Dus gaat het waarschijnlijk ook wel weer goed met die rokerige whisky. Ja, dat denk ik. Ben je helemaal doorgerookt aan het eind van de maaltijd. Die Schotten, dat vind ik wel mooi. Schotten houden echt van pap. En ik ook. Dus dat is mooi. Maar deze hier zijn wel echt voor liefhebbers. Je hebt brood. En dat is havermout met zout in plaats van suiker.
Wauw.
Zelf weten. Ja. En dan heb je nog sowens. En dat zijn de hulzen van de havenkorrels. Die meestal dus weggegooid worden. Die worden in een bak met water gedaan. En dat laten ze dus een paar dagen fermenteren. Dan zeven ze het en laten ze het opstijven. En dan krijg je dus een soort van zurige pap van.
Dat, echt?
Ja, sorry. Ja, Huug, je hebt net de marmite al gehad. Ik was hier wel benieuwd naar eigenlijk.
Huug zit hier nog steeds natels met water in zijn
ogen. Gloeien, inderdaad.
Ja, ik zit echt mijn best te doen om rechtop te blijven zitten. Maar,
Huug, je moet een sporthoofdstukje nog doen zo meteen. Hey, hier word je wel warm van, denk ik. De Scotch Pies. Het is pie deeg met vaak een vulling van schapenvlees en een dekseltje van deeg erop. En die noemen ze ook wel football pies. Want alle voetbalclubs serveren ze ook. En voetbalclubs in de UK hebben veel beter eten dan in Nederland. En ja. Er zijn dus ook hele verkiezingen voor beste pie van het jaar in die stadions.
Ja, dat heet ook Footy Scran.
Footy Scran.
Scran is dus weer een Schots woord.
Als je even geen dieetdagje hebt trouwens. In de 90's was Schotland de eerste plek waar ze besloten dat het een goed idee was om een mars te frituren. En dat is ook echt een hit geworden in de hele VK. Dus je kunt het overal vinden.
Ik had dit echt 100% aan Amerika gegeven.
Ja, nee, het zijn dus echt die Schotten. Maar goed, toch. Er zijn weinig landen die regelrecht bekend staan om een berucht gerecht. En dat is in Schotland ook wel het geval. En dan hebben we natuurlijk ook weer haggis. Vaker gegeten als AVG met neeps en taddies. Neeps is koolraap en taddies zijn dus potatoes.
Taddies.
Taddies. En haggis is dus het vleesgerecht. En je maakt het met schapenvlees, dus orgaanvlees, dus schapenhart, long en lever. Beetje reuzel erbij. En dan vermalen tot een soort gehakt. En dan mix je dus met havermout. Heb je hem weer, havermout. Ja. Met ui, zout, kruiden en bouillon. En dat kook je dus, traditioneel gezien, in de schapenmaag. Maar tegenwoordig wordt dat ook wel gedaan met van die synthetische worstzakjes.
Nou ja.
Nou, dat is dus het gerecht. En tegenwoordig als je dan in Glasgow of zo in zo'n hippe tent komt, dan kun je hem dus ook krijgen nachos met haggis.
Nee, echt?
Dan steek haggis met een kwartel ei erin. Een soort eierbal. En je hebt ook nog Balmoral chicken. Dat is een soort kip Kiev. Maar dan kipfilet gevuld met spicy haggis. En dan omringd met bacon.
Oké.
Op dit moment ben ik wel heel blij dat ik vega ben.
Ja. Nou ja, weet ik eigenlijk niet. Ik was hier wel benieuwd naar. Als je nou echt helemaal geen zin hebt om te wachten tot het avondeten, het is ook gewoon onderdeel van de Scottish breakfast. Haggis op de morgen, dag zonder zorgen.
Wat?
Met black pudding, dus ingekookte runder of varkensbloed met vet en havermout. En taddy scones, dus potato pancakes. Nou, okay. En om nog eventjes als uitsmijter een kleine misverstand de wereld uit te helpen. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, komt kip tikka masala niet uit India, maar uit Glasgow.
Oké. Okay.
Nou ja, gruwelijk. Nice. Oké. Okay. Nou, dat en die pies zijn dan ook ongeveer het enige uit het keukenhoofdstukje waar ik zin van krijg in eten.
Ben je genoeg hersteld, Huug?
Ja hoor, moet wel. Want we gaan sporten. En ja, sorry, maar we moeten het ook bij dit deel van het Verenigd Koninkrijk even over voetbal hebben.
Ja.
En dat is ook wel terecht, want Schotland heeft in tegenstelling tot Noord-Ierland en Wales echt een behoorlijk sterke eigen voetbalcompetitie. Die bovendien een heel duidelijke weerspiegeling is van de cultuur van het land. En daarvoor zoomen we even in op de steden. Daar heb je vaak twee grote voetbalclubs die met elkaar rivaliseren. Eén met een Keltische, Ierse, katholieke inslag. Die meestal in het groen spelen. En één met een Angelsaksische, protestantse inslag. Nou, in Edinburgh zijn dat Hibernian FC. Dat is de groene, dus de Keltische, Ierse, katholieke club. En Heart of Midlothian. De protestantse tegenhanger in het blauw. Ik ben tijdens die trip rondgeleid door Edinburgh, door een stadsgeograaf. En die benoemde bijvoorbeeld ook bij iedere plek die we bezochten of we ons op hips territory of op hearts territory bevonden.
Ja,
dus zo duidelijk is die stad verdeeld in twee kampen.
Is het ook echt gewelddadig in Edinburgh, weet je dat?
Weet ik niet. Of nou ja, rondom die wedstrijden zal het hooliganisme vast wel losgaan, ja. Ja, ja. Ja, dat wel. Maar ik weet niet of dat nou in het dagelijks leven heel duidelijk is. Je ziet er wel veel van. Veel graffiti, veel uitingen op bepaalde plekken van die twee clubs. Ja.
Ja.
In Glasgow is dat echt 100%.
Ja, het bekendste voorbeeld vind je inderdaad in Glasgow. Daar heb je de rivalen Celtic en Rangers. Die domineren ook samen het Schotse voetbal. En hun rivaliteit is wereldwijd bekend. En de Old Firm is misschien wel de bekendste stadsderby ter wereld. Vice, die maakt een mooie documentaire over die rivaliteit tussen Celtic en Rangers. Die staat op YouTube, kan je helemaal kijken. Dus die zal ik op de site zetten. Er zitten mooie quotes in van supporters die de onderlinge haat goed uitleggen. Maar het heeft totaal geen zin om die te laten horen zonder ondertiteling. Dus dat zal ik dan ook vooral niet doen. Schotten zijn trouwens ook een heel sterk rugbyland, ook even genoemd hebbende. Maar we gaan verder even kijken naar de Olympische Spelen. Daar komen Schotten, net als op heel veel andere toernooien, uit namens het Verenigd Koninkrijk. En dus vergeet je van sommige atleten vaak dat ze uit Schotland komen. Bijvoorbeeld Andy Murray. Goud op de Olympische Spelen van Londen en Rio. En tweevoudig winnaar van Wimbledon. En Chris Hoy.
Sir Chris Hoy.
Sir Chris Hoy, zeker. Baanwielrenner. 11 keer wereldkampioen. 6 keer Olympisch goud. Nou, dan ben je echt een grote jongen.
Nog steeds. Als in, hij fietst niet meer, maar hij is nog steeds een beetje die organisator van al die baanwielrenwedstrijden. Hij staat altijd als een soort prins, loopt hij dan over dat middenterrein. Vet om te zien.
Ja. Dan een quizje. Bij welke Olympische sport gooit het Verenigd Koninkrijk hoge ogen, vrijwel volledig dankzij de inbreng van Schotse atleten?
Roeien.
Nee.
Nee, dat zijn natuurlijk die Cambridge. Nee.
Paal werpen.
Nee. Curling. De mannen die wonnen in 1924, toen het een demonstratiesport was op de Olympische Spelen. Sinds 1998 is curling Olympisch. Sindsdien wonnen de mannen 2 keer zilver en de vrouwen 2 keer goud en 1 keer brons. Dus echt een topland in het curling. En alleen maar Schotten in het nationale team. Dus ook niet zo gek dat ze er zo goed in zijn, want curling is Schots. Is van oorsprong een Schotse sport. Wordt al in de 16e eeuw gespeeld. Ik vind het een mooi sport. Ik ben fan.
Ik vind het wel een beetje een grote podcastlastsport eigenlijk.
Ja,
ik vind curling. Het wel mooi. Veel cult. Mooie pakjes.
Ja, nee, ik ben wel bij. We kunnen het sporthoofdstukje niet afsluiten zonder te hebben gehad over de Highland Games. Is het sport, is het folklore? Eigenlijk allebei. Dat maakt het ook wel mooi. Het is een traditie uit de Schotse hooglanden die al 1000 jaar bestaat, waarin clans het in allerlei onderdelen tegen elkaar opnemen. Het gaat vooral om kracht. Paalwerpen, steenwerpen, hamerwerpen, touwtrekken. Ja, je snapt een beetje het idee.
Ja.
Ook kleding, muziek en dans spelen een grote rol bij het festijn. Dus kilts en doedelzakken. Er is niet echt één Highland Game. Het wordt jaarlijks op verschillende plekken georganiseerd. En tegenwoordig worden de spelen vaak ook buiten Schotland georganiseerd. In landen met heel veel mensen van Schotse afkomst, zoals Canada. Voor de luisteraars van onze aflevering over Limburg, je kunt het denk ik best aardig vergelijken met schuttersfeesten. Folklore en sport die samengaan. Al gaat het bij die schuttersfeesten minder om kracht en meer om de techniek van het schieten en van het zingen, et cetera. Oké, jongens. Schotland. Wat maakt het uniek?
Nou, in mijn ogen is dit dus zo'n land waarvan wij altijd zeggen van, er zijn heel veel landen in de wereld waarbij je zegt van, waren ze nou gewoon maar een beetje met rust gelaten? En kijk wat voor vette dingen je dan zou krijgen. En die Schotten die zijn daar dus gewoon heel goed in geslaagd. Het is gewoon het noordelijkste deel van het eiland. Ja, ze zijn deel van, hè, dat op staatkundig vlak, maar ze zijn gewoon zo'n eigen cultuur en dat hebben ze zo goed vastgehouden. En ik vind het wel mooi, want helemaal aan het begin schreven natuurlijk dat het echt een soort van Gallië is waarin iedereen eruit ziet alsof ze in de toverdrank gevallen zijn. Ja. Dat omarmen ze goed. Maar ik vind het dan ook wel weer mooi dat dat dus niet hun soort van raison d'être is. Weet je, dat ze ook gewoon, zoals jij in dat muziekhoofdstukje liet horen, heel gevoelige muziek kunnen maken.
Ja.
Dus allebei de kanten zijn aanwezig en dat vind ik echt heel vet aan Schotland.
Ja. Ik denk dat dit het deel wordt wat we het, moet ik het even goed zeggen, het niet-land wat we gaan bespreken wat het meest landwaardig is.
Ja precies. Absoluut. Ja.
Want zij
super folkloristisch.
Maar ook niet alleen zeg maar qua cultuur, maar ook gewoon qua economie en geschiedenis en politiek. Want ze hebben een eigen parlement, weet je wel. Het is natuurlijk lastig, bij andere landen doen we dat niet, weet je wel. Er zijn ook landen waarbij we ongetwijfeld een gedeelte van dat land ook kunnen bespreken als onafhankelijk land. Wat we nu bij Schotland hebben gedaan. Maar zij hebben echt recht op. Als zij ooit onafhankelijk worden, dan heb ik er de volste vertrouwen in dat ze het redden.
Ja, wel onhandig gelegen voor een onafhankelijk land.
Dat is zeker waar.
Zeker als ze dan weer toe willen treden tot de EU. Maar goed, dat is allemaal van later.
Ja, daar hoeven we eigenlijk niet over na te denken.
En wat gaan jullie doen in 1 dag?
Fringe Festival.
Ja?
Ja, ik wil mijn hele leven lang ook aan een Fringe Festival. In Edinburgh dus.
Ja,
ik wil wel gewoon een hele lange wandeling maken eigenlijk. Gewoon door die bergen, die ooit hoger waren dan nu. Maar ja,
En je kan dus best wel makkelijk die Ben Nevis op, hè? Dan kan je gewoon, daar zijn wij ook een deel van op geweest. Je kan daar gewoon prima oplopen.
Ja, enige is alleen wel, ik wil wel de dag afsluiten in Glasgow. Lijkt me echt de allerhardste stad van dat hele landje.
Met een Glasgow Region Smile.
Ja.
Ik ga misschien wel naar de Shetlands of zo.
Jij gaat gewoon echt iets heel raars doen.
Ja, ik ga iets heel raars
doen. Ik ga op Noord.
Oké, je moet kiezen. Nee, de binnenhybride of de buitenhybride?
Buiten. die eilanden trekken me wel. Daar zou ik wel een keer heen willen. Ik ben ook fanatiek kijker van de serie Shetland. Een mooie misdaadserie. Gewoon op NPO Start te zien. Dus hartstikke leuk.
Gratis, toch nog een tipje.
En die landschappen, toch nog een tipje. Die landschappen, die fascineren me wel heel erg. Dus ik zou die wel een keer echt willen zien.
Potje marmiet in de zak?
Ja, zeker niet. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerritsen, Hugo Noordman en Jonas van Impen. Die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. Nou, daar zijn we ook mee aan het einde gekomen van onze vierluik over het Verenigd Koninkrijk. Ja, hartstikke mooi. Was een waardige trip. En volgende week reizen we weer verder naar andere delen van de wereld. En dat doen we dan in Somalië. Tarar.